Adventkerk Antwerpen.
Samen onderweg.
Goedemorgen, ik heet iedereen van harte welkom die meekijkt en meeluistert via de uitzending. Heel fijn dat u ons vervoegt. En ook u in de zaal heet ik van harte welkom. Vandaag zijn de jongeren op weekend, eigenlijk van vrijdagavond, de 16-plussers met hun leiding zijn in Essen. En we wensen hen een heel tof weekend toe. Zoals u weet zet ADRA zich in om hulp te verlenen voor mensen in nood. En ADRA is momenteel aanwezig in Oekraïne, Turkije, Servië en ook in Afrika. En om mensen te kunnen blijven helpen, hebben wij uw hulp dringend nodig. En dit kan door een gift te geven tijdens de omhaling van Sabbat 13 mei, dat is volgende week, ter gelegenheid van de wereldwijde Sabbat voor noodhulp. Dus u kan voor deze gave zich voorbereiden. En op Sabbat 20 mei, dat is binnen 14 dagen, houden we een investituurdienst onder leiding van Johan de Lameur. Een bijzondere dienst met onze kinderen. En dat is heel tof. En vandaag zal de overdenking verzorgd worden door Tirza van den Broek. En we zijn erg benieuwd. Goed, dan wens ik u allen een hele fijne gezegende Sabbat en wil ik de eredienst openen door het lezen van een psalm. Hoe moet een jong mens door het leven gaan om zijn hart zuiver te houden? Wel, hij moet zich richten naar uw woord, Heer. Ik zoek u, Heer, met heel mijn hart. Laat mij niet afdwalen. Ik wil doen wat u van mij vraagt. Ik bewaar uw woord in mijn hart, want ik wil niet tekortschieten tegenover u. Heer, ik wil u danken. Leer mij te zien wat u van ons verlangt. En ik verkondig al uw besluiten. De woorden uit uw mond zijn op mijn lippen. Het leven naar uw wil geeft mij vreugde, alsof ik rijk was. Al wat u mij opdraagt, blijf ik denken. Ik blijf kijken naar de wegen die u wijst. Ik verheug mij in wat u van ons verlangt. Ik zal uw woord niet vergeten. Ik nodig u uit om recht te staan, zodat we samen kunnen bidden. Ja, lieve Vader in de hemel, wij willen u danken voor uw liefde en de kracht die u ons deze week heeft gegeven. En dat wij uw kinderen mogen genoemd worden, geeft ons zoveel vreugde. Vader, wij danken u dat u steeds in ons leven aanwezig bent. En dat voelen wij. Dank u daarvoor, Vader. Vader, we willen ook bijzonder vragen dat u als eregast in ons midden wilt zijn. En dat u ons leidt op deze dienst. En wilt u ook Tirza zegenen, dat zij de woorden mag spreken die ons mogen inspireren en energie geven, Vader. Dat we er blij van worden. Dat we elkaar kunnen helpen. En ook daar willen we graag voor bieden, om een steun te zijn voor elkaar. Vader, want we hebben steun nodig. En liefde die we van u krijgen, die willen we ook doorgeven aan anderen. Want liefde is heel belangrijk, Vader. Vader, wees met ieder van ons. Zegen ons allen en geef ons dat wat we net nodig hebben. Want wij vertrouwen op u. We leggen alles wat we hebben en zijn in uw handen neer. En gebruik ons als uw instrument. Vader, want dat willen we. Uw instrument zijn. Vader, we willen ook vragen dat u de gaven die straks worden omgehaald, wilt zegenen dat ze tot opbouw van uw werk mogen gebruikt worden. Dit alles bieden wij uit liefde voor u en in Jezus' naam. Amen. Zo blijft u recht staan, dan gaan we samen een lied zingen.
Thank you. Hoort iedereen mij? Ja. Oké, er zitten al een paar kinderen. Waar is de rest? Komen jullie allemaal maar naar voren. Tijd voor het kinderverhaal. Zo, neem jullie tijd. Vind een plekje. Veel kinderen vandaag. Zo, volgens mij is iedereen er nou. Wie vindt het leuk om naar de dokter te gaan? Ja? Twee van jullie vinden het leuk. Oh, niet leuk. Oh, oké. Maar wie vindt het wel leuk om naar de dokter te gaan? Zo, jij. Waarom dan? Oh, je krijgt wat van de dokter. Ah, als dat bij mij zo was gedaan vroeger, dan had ik het misschien ook leuk gevonden. Maar ja, want ik hield dus helemaal niet van de dokter toen ik klein was. Ik dacht altijd, als ik dan weer moest, dan oef. Dat witte gebouw met die witte muren en die mensen met witte jassen. En dat rook daar zo typisch. Dus ja, dat was niet mijn ding. Maar er waren een keer een paar weken dat ik wat moe was. En toen zei mijn moeder, nou, weet je wat? Als je nou even naar de dokter gaat om dat te checken, het is alleen maar een klein vingerprikje en meer is het niet, dan weet je wat het is. Maar ik dacht, ja, dat ga ik echt niet doen. Daar heb ik geen zin in. Ik stribbelde heel erg tegen en ja, toen werd het hem toch niet. Maar toen zei mijn moeder, wat als ik het nou doe? He, dan neem ik, want mijn moeder die werkt dus voor de dokter. Ze is zelf geen dokter, maar ze doet wel een paar dingen die de dokter ook doet. Dus toen zei ze, nou weet je wat, ik kan de dokterstas meenemen van het werk. Toen zei mijn moeder, zal ik dat doen? En toen zei ik, ja, oké, dat is een goed idee. Als jij het doet, dan is het thuis en dan vind ik het niet zo eng. Prima. Dus toen kwam ze diezelfde avond met de dokterstas eraan. En dat was zo'n zwaar leren ding. En die zette ze op de tafel in de keuken. En toen begon het al een beetje te kriebelen van, oh, ik weet niet of ik dit nog wel zo leuk vind. Maar en toen opende ze het en toen zag je allemaal apparaten erin zitten. En toen dacht ik, oké, daar is de deur aan de keukenkant. Ik ga naar buiten rennen, want die stond open, het was zomer. Dus toen rende ik heel hard weg. En toen rende ik de tuin in en zocht een plekje om me te verstoppen. En toen rende ik om het huis heen naar voren, want daar was een garage. Kijk, zo'n garage. Het was misschien iets rommeliger dan dit, maar wel vol met spullen. En toen dacht ik, nou, mooi, daar kan ik me wel achter verstoppen ergens. Hebben jullie je wel eens verstopt? Ja, jij wel? Nou, ik dus ook. Ik ging daar achter zitten en ja, toen werd mijn moeder een beetje boos van, kom nou hier, het is helemaal niks. Wat stel je nu aan? Doe niet zo kinderachtig. Nou, en ik dacht bij mezelf, ja, ik ben een kind, dus ik mag toch best wel kinderachtig doen. Dan doe ik gewoon wie ik ben. En ik bleef daar zitten. Ja, ze bleef maar roepen. En toen zei ze van, ja, maar wat als ik dan weer die tas meeneem terug naar werk? En dan heb ik hem helemaal niet gebruikt. Dat is gewoon zonde. En toen begon ik toch na te denken van, ja, dat is toch wel een beetje, ja, er horen mensen dat ik het niet heb gedurfd en dat vind ik niet zo mooi. En straks horen mijn broers dat ik weg heb gerend. En ik moet niet minder lijken dan zij. Want zij zouden het wel hebben gedurfd. Dus nou ja, toen kwam ik toch schoorvoetend zo de garage weer uitlopen. En nou ja, ben ik toch maar gaan zitten aan die tafel. En toen was het binnen 1 seconde gebeurd. En het viel allemaal heel erg mee. En achteraf was ik er toch blij mee. En het probleem was allemaal opgelost. Nou, vandaag gaan we ook praten over iemand die ook naar de dokter moest. Kennen jullie het verhaal van Naaman? Nee? Het staat in het Oude Testament van de Bijbel. Nou, zal ik het dan maar even uitleggen. Dus er was een hele succesvolle, machtige man van het leger. En hij heette Naaman. Hij had alleen 1 probleem. He, want hij had wat problemen met zijn huid, een huidziekte. Dat was het, ja, huidvraat of Belaatsheid, zegt ze ook wel vandaag de dag. Het was zoiets. En dat was heel vervelend voor hem. Nou ja, hij wist eigenlijk wel, daar moet wat mee gebeuren. Maar toen, en we mogen maar blij zijn met de dokters, want toen waren er niet zulke goede dokters in die tijd. En toen was er een klein meisje, die werkte voor zijn vrouw aan het hof. Ze was een dienstmeisje. En zij kwam niet uit het land waar Naaman vandaan kwam. Dus Naaman kwam uit Aram en zij kwam uit Israël. En zij had een goed idee. Want ze zei, nou, wat als hij nou naar die profeet in Samaria zou gaan? Die zou hem kunnen genezen. En dat vertelde ze tegen de vrouw van Naaman. Die zien jullie daar. En die vond het wel een goed idee, dus die vertelde het aan Naaman. En ja, dat werkt beter. En Naaman die vond het ook wel een goed idee, dus die ging naar de koning van Aram, helemaal naar de koning toe. En zelfs de koning vond het een goed idee. Die zei, nou, zal ik dan een briefje schrijven en dan breng je dat mee naar de koning van Israël. Oké, dus dat deed Naaman. Naaman kwam aan bij de koning van Israël. Hij kon meteen zien, oké, jij hebt wel een huidprobleem. Dus misschien is het inderdaad tijd. Eigenlijk, de koning die dacht eerst van, nou, ik vertrouw het niet helemaal. Want hij dacht, Aram zoekt misschien dat andere land, zoekt ruzie met ons. Maar gelukkig hoorde Elisa van het plan. Elisa, de profeet, die dus waar Naaman naar gezonden werd, die hoorde van dat plan. En die dacht, ja, maar God kan hem wel genezen. Dus die stuurde een knecht naar de koning. En die zei, laat hem maar naar mij toe komen. En dus ging Naaman naar de profeet Elisa. Maar Naaman vond Elisa niet zo heel aardig in het begin. Want daar kwam je aan bij het huis van Elisa. En wat doe je normaal als je bij een huis aankomt? Je klopt aan de deur. En wat gebeurt er dan? Dan opent iemand de deur. En dan begroet hij jou, toch? Maar dat deed Elisa niet. En dus vond Naaman dat een beetje raar. En toen kwam de knecht van Elisa kwam dus naar buiten en die zei, ja, je moet 7 maal in de rivier de Jordaan gaan baden en dan word je helemaal genezen van je huidziekte. Nou, dat vond hij toch ook wel een raar idee. Die dacht van, ja, maar Elisa kan gewoon even met zijn hand zo doen en dan is het probleem ook opgelost. Maar ja, oké, toen kwamen er wat bedienden van Naaman die met hem mee waren gereisd. En die zeiden van, ja, nou, kom op nou, hè. Als je iets moeilijks aan jou gevraagd was, dan had je dat waarschijnlijk wel gedaan. Maar nu is het zo simpel, misschien moet je het de kans geven. Dus ga nou maar gewoon naar de Jordaan en ga je erin baden. Dus dat deed Naaman ook. 7 keer ging hij zich baden in de Jordaan. En wat denken jullie dat er gebeurd is? Ja? Hij is genezen. Ja, precies. Dat kunnen jullie wel zien, hè? Hij heeft geen plekken meer op zijn lichaam. Nou, wat zouden jullie doen dan in dat geval? Heel blij zijn, hè? Als jullie genezen zijn. Ja, hij kon nu feest vieren en hij accepteerde zelfs die God van Israël. Van, die mij genezen heeft, dat werd zijn God. Nou ja, misschien was Naaman een beetje net als ik, hè, twijfelend van, ik weet niet of dit de beste manier is om te zien wat er aan de hand is met mij en of ik zo genezen kon worden. Maar gelukkig waren de mensen die heel veel om Naaman gaven. Hè, kleine meisje, de bediende. En die hadden de beste voor met hem. Nou ja, op dezelfde manier hebben onze ouders ook het beste met ons voor, toch? Nee? Ik hoop van wel. Jullie ouders houden heel veel van jullie. En soms als zij zeggen van ja, dit is misschien het beste voor jou, dan is dat ook het beste voor jullie. En hetzelfde geldt met God. Hij houdt ook heel veel van ons en heeft ook het beste voor ons voor. En daarom heeft God Naaman genezen. Nou, ik heb wat voor de oudere kinderen die hier in de zaal blijven. Dus een deel gaat met Nathalie. Oh, ja, met Naira mee. En de rest die kan hier blijven. Want dan krijgen jullie voor tijdens de preek een invulblad. Die mogen jullie, als je dan goed opletten wat er gebeurt in het verhaal, dan kunnen jullie de antwoorden invullen op een papier.
Goedemorgen allemaal. Ik ga een stukje voorlezen uit de Bijbel, namelijk 2 Koningen 5, vers 1 tot 8. 2 Koningen 5, vers 1 tot 8. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameers op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: "Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen." Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: "Ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël." Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: "Met deze brief stuur ik u mijn dienaar Naam naar u toe om door u van zijn huidvraat te worden genezen." Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: "Ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij." Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont."
Ik lees u verder van 9 tot 19, dus 2 Koningen, hoofdstuk 5, vers 9 tot en met 19. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en u zult weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die dan ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baad u en u zult weer rein worden, moet u dan dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: zo waar de Heer, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman: als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan een andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in zijn tempel van Rimon neer te buigen. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven, wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimon. Elisa antwoordde: ga in vrede. De Heere zegen de lezing van zijn woord.
Zo. Gezegende Sabbat allemaal. Het verhaal van Naaman in 2 Koningen hoofdstuk 5 is er één waarmee ik al langere tijd bezig ben. Hij blijft maar telkens terugkomen in mijn gedachten en dan denk ik: oh ja, daar moet ik nog wat mee. En soms lees je het dan weer en dan denk je: oh, dit is weer een heel ander inzicht of een andere invalshoek. Daardoor begrijp ik de tekst weer anders. En dat is een van die teksten waarbij dat blijft terugkomen. Nou, toen ik net had besloten dan eigenlijk te preken over het verhaal van Naaman, waren mijn man en ik, Marcello, in Collonges vorige week. We hebben een intensief vak bij Rudy gevolgd. En ook daar besprak Rudy het verhaal van Naaman weer. Op een hele diepe manier, met exegees en alles. Nou, dat gaan we vandaag niet doen. Maar het was wel weer heel wat anders. Hij legde uit hoe in het Nieuwe Testament, in Marcus hoofdstuk 5, het verhaal met de vrouw die aan bloedingen leed, hoe dat een verhaal is die het verhaal van Naaman eigenlijk gebruikt als grondtekst. Dus heel interessant. Maar voor meer informatie moet jullie bij Rudy daarvoor zijn. Nou, het verhaal van Naaman is een heel bekend verhaal uit het Oude Testament. U heeft er vast wel van gehoord. Er zijn ook meerdere preken over. Er is een man, Naaman, die heel succesvol is en welgesteld. Hij is rijk. Hij heeft het gemaakt met het Aramese leger. Hij komt uit Aram. Maar hij heeft een groot probleem, want hij lijdt aan huidvraat. Een ongeneeslijke ziekte. Nou, en dan is er een klein meisje die bij hem aan het hof woont. En zij komt uit Israël. Zij was tijdens een van de strooptochten van het Aramese leger meegenomen vanuit Israël naar Aram. En nu dient zij de vrouw van Naaman. En zij zegt al vol verlangen van: oh, kom mijn meester maar, ga naar die profeet in Samaria. Wat ze kende waarschijnlijk, ze had gehoord over Elisa, of misschien wel gezien wat hij kon doen. dan zou hij genezen kunnen worden. Nou, en de vrouw van Naaman en ook Naaman vinden dat een goed idee. En dan gaat Naaman naar de koning van Aram. En ook die vindt het een goed idee. Hij schrijft een aanbevelingsbrief, geeft die mee. En zo komt Naaman bij de koning van de Israël. En die vindt het geen goed idee. En die ziet het conflict al hangen. Want oh ja, daar heb je dat Arabische leger weer. Die willen vast hier inkomen vallen. Maar gelukkig ziet Elisa dat dit echt een kans is. En dat Naaman echt genezen wil worden. En zo komt Naaman bij Elisa terecht. En hij wordt dus, ja, na wat aarzelingen ook daadwerkelijk genezen in de rivier de Jordaan. En het mooie is dat hij dan ook de God van Israël, zijn God, aanneemt, accepteert. Nou, we hebben het tijdens Rudy's intensieve week ook gehad over het belang van naam in de Bijbel. Hè? Mensen hadden niet zomaar een naam. Je krijgt een naam met een echte diepe betekenis. En de naam van de profeet, dus Elisa, betekent God is redding. God is redding. En dat is heel mooi, want God betekent ook echt lichamelijke, mentale, geestelijke redding voor Naaman. En we focussen dan meestal ook daarop, want wauw, Naaman die zo'n radicale verandering in zijn leven heeft. He, van ja, iemand met huidvraat, wel succesvol, maar die de God van Rimmon, God Rimmon was de naam van de God van Aram, toen dus, dat is nu Syrië, die aanbad hij. En al heel radicaal neemt hij de God van Israël aan. Maar vandaag zou ik graag eens willen kijken, wat meer kijken naar het verhaal. Welke andere personages kunnen we vinden in het verhaal? Wat kunnen we nog meer leren over dit verhaal, buiten wat we vaak horen? Nou, en daarvoor zou ik jullie willen vragen om misschien per rij, of maak iets van groepjes van 5, 6 mensen. En ga eens naar het verhaal kijken, naar de personages die daar zijn. En dan mogen jullie bespreken wie jullie denken dat een belangrijke rol speelt. Dus welke personen hebben een belangrijke rol gespeeld in het verhaal van Naaman? Ik heb toch wel een paar keer gehoord inderdaad dat het begint met het kleine meisje. Nou, en daar ben ik het wel mee eens, dat het begint met dit kleine meisje. Want het is wel heel bijzonder hoe zo'n klein meisje, die toch wel veel, ja, onrecht is aangedaan. En ze had een heel, ja, echt een achtergrondpositie in de maatschappij van die dag. Hè? Een hele zwakke positie. Want ze was allereerst een vrouw. Nou ja, een jonge vrouw nog wel. Daarnaast was ze een buitenlander. En als derde was ze ook een oorlogsgevangene. Nou ja, en zij was weggerukt van haar huis, van alles wat haar vertrouwd was, haar achtergrond, zomaar door de Arameërs. En ja, sommige commentators zeggen zelfs dat waarschijnlijk haar familie daarbij gedood was. Dat weten we niet precies, zou zomaar kunnen. Ze had een moeilijk verleden. En dan had ze nu ook een, ja, onaanzienlijke rol bij Naaman thuis als bediende. Nou, en haar naam wordt niet eens genoemd in de tekst. Hè? Er wordt gewoon alleen gezegd klein meisje. In het Hebreeuws is dat Naara. Dus jullie zouden haar Naara kunnen noemen, klein meisje. En wanneer de naam niet wordt genoemd, dan is het een soort van, ja, onbelangrijk achtergrondpersoon. Daar hoef je niet zo over te praten. Maar juist het tegenovergestelde is waar over haar. Ja, want zij doet iets wat ik denk voor veel mensen vandaag de dag, voor mijzelf ook heel erg moeilijk is. Hè? Want op de achtergrond speelt er een conflict tussen Aram en Israël. En dus zijn er spanningen daar. Maar dit meisje kiest er toch voor om plichtsgetrouw een Arabese familie te dienen. Ze was dus heel nederig, ten eerste. Nou, dan kunnen we nog zeggen van ja, maar dat moest ze doen. Hè. Ze was jong, dus ze is volgzaam. Maar het tweede ding is, zij was ook nog eens onderdrukt. En heel veel dingen waren van haar afgenomen. En dan wist ze toch te vergeven. Dus ze was de tweede vergevingsgezind. Maar misschien nog wel het meest chockerende van dit alles was, dat we in het verhaal kunnen zien dat ze echt om Naaman en zijn familie gaf. Want als je niet om iemand geeft, dan ga je ook niet een goede raad geven. En zeggen, oh, ik zou zo graag willen dat hij genezen kon worden. En dus moet hij naar de profeet in Samaria gaan. Dat doe je alleen maar als een relatie is. Als vertrouwen is. En dus was ze ook empathisch. En het mooie is ook dat Naaman en zijn vrouw dat ook meteen van haar aannemen. Hè? Dus dat was niet een eenzijdige relatie. Nee, zij vertrouwde ook dat kleine meisje. Ze was dus nederig, vergevingsgezind en ook empathisch. Maar, zoals sommigen van jullie zeiden, ja, die bedienden zijn ook belangrijk. Er waren dus meer mensen zonder naam die een cruciale rol spelen in dit verhaal. Dus even om wat achtergrondinformatie te geven. Je hebt hier een scène waar Naaman bij Elisa komt aankloppen. Ja, zoals het kinderverhaal werd gezegd, ja, dan klop je aan. Misschien klopt hij wel aan. En dan is hij woest wanneer Elisa niet naar buiten komt. Van hoe kan hij niet zo'n belangrijk persoon als mij begroeten? Dat bestaat toch niet? Ik ben een opperbevelhebber, ik heb successen gehad. Nou ja, daarnaast komt Elisa ook nog eens met zo'n oplossing als ga je in de Jordaan onderdompelen. Nou, dan denken wij misschien van ja, ach, de Jordaan. Maar voor hem was dat echt een belediging. Want in het Midden-Oosten, de maatschappij in het Midden-Oosten, die zagen het als volgt. Er was eigenlijk een triangelrelatie tussen een god van een bepaald land en tussen de mensen van een bepaald land en het land. Dus elk land had ook een bepaalde god. Hè, en voor Syrië of voor Aram was dat Rimmon. En voor Israël was dat de god van Israël. En als de mensen deden wat die god wilde, nou, dan zat het goed, want dan zegende die god van dat land, het land. Dan was het vruchtbaar. En dan was er veel water, dan stroomde er rivieren, zodat de oogst goed was. Nou, en voor Naaman, hij had natuurlijk een relatie met de god Rimmon. Dus dan was het zo van, ja, mijn rivieren zijn gezegend. He, daarom zijn de Abana en de Parpar zo groot. En waarom kom je dan aan met je Jordaan? Hij wilde gewoon naar Israël komen. Gewoon even een snelle transactie doen. Hè. Ik word genezen. Ik betaal je daarvoor. Daarom komt hij ook met spullen, met geld aanzetten. En dan is het helemaal anders dan gedacht. En dan zijn het toch de bedienden, weer de mensen zonder naam, die naar Naaman toekomen en zeggen, ja, maar wacht eens even, ja, Naaman, niet zo snel, hè. Als er iets groots aan je werd gevraagd, dan had je dat gedaan. En nu wordt er iets kleins gedaan. Nou, geef het een kans. En het bijzondere is dat Naaman dat ook nog eens doet. Hij zegt dan, nou ja, oké, laat ik me er overheen zetten. Ik ga naar de Jordaan. Hij dompelt zich daarin onder. En hij wordt ook echt genezen. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want het kleine meisje was nederig. De bedienden waren nederig en empathisch. En dan zien we die transformatie in Naaman, dat hij dat ook wordt. Ja, we kunnen zeggen, oké, het is al radicaal dat je God van Israël aanneemt. Maar dan vraagt hij ook nog eens de grond van Israël mee te nemen, van zijn vijand. Neemt hij die grond mee? Zet hij op de meldieren, heilige grond van een ander land, gerelateerd aan een andere god. Nou, dat is echte nederigheid, vergevingsgezindheid, dat hij moest leren. Dit was meisje nog. Wie heeft er wel eens gehoord van het sneeuwbaleffect? Ja, iedereen wel. Wat zeg je, René? Lang geleden. Nou, dan gaan we dat eens even opfrissen hier. Ja, jullie hebben het vast wel eens bij maatschappijleer, economie, geen idee waar, gehad. Ik wist er op de een of andere manier ook nog van. Zo'n middelbare school iets. Als je dus, ja, een sneeuwbal hebt en laat die van een berg rollen, dan is het idee dat dat verstelt en dat de bal steeds groter wordt. Maar dat is niet helemaal waar. Het is meer voor de illustratie. Wat je eigenlijk krijgt is een lawine. Dus het begint klein en uiteindelijk wordt het een grote lawine. Nou ja, voor mensen die wel eens in de Alpen zijn geweest, en ik weet dat Dirk daar wel eens komt, bergwandelen, dat zie je soms in de zomer. Hè? Dan begint het heel klein en op een gegeven moment wordt het een waterval van sneeuw. En dan ben ik altijd blij dat ik er niet bij ben. Maar in de praktijk is een sneeuwbaleffect zoiets als de kredietcrisis in 2007 die in Amerika begon. Eén huizenmarkt. En dat slaat dan over naar andere markten. En dan wordt het steeds groter en dan verspreidt het zich naar andere landen. Nou ja, dat is een negatief voorbeeld van een sneeuwbaleffect. Maar ik zou zeggen dat dit kleine meisje een positief voorbeeld van een sneeuwbaleffect in gang zet. Oh, daar komen we zo. Maar ik ben het met jullie eens dat dus niet alleen het meisje en de bediende belangrijke personen in dit verhaal zijn. Want het idee van een sneeuwbaleffect is dat er meer mensen in deelnemen. Dus meer actieve mensen zijn. En dus ook iets goeds doen. En dat is dus ook wat ik zou willen aantonen. Ik kon ze helaas niet één voor één laten verschijnen. Het werkte niet met de PowerPoint. Maar hier zien jullie de namen van de mensen, personen in het verhaal. Het begint dus met dat kleine meisje dat op hele jonge leeftijd al besluit nederig te zijn, te vergeven, medeleven te tonen. Maar op zich is het ook wel absurd dat die vrouw van Naaman en Naaman zelf dat accepteren. En dus ook op de een of andere manier nederig zijn naar zo'n meisje die, ja, eigenlijk in die maatschappij van toen destijds niet veel betekende. En ze nemen dat serieus, dat advies, en ze zien het echt als, zij geeft om ons. Nou, dan komt een belangrijke opperbevelhebber, zoals Naaman, bij de koning. En wie had gezegd dat de koning van Aram ook een belangrijk persoon is in dit verhaal? Oh ja, jullie zeiden iedereen. Heel goed. Jullie verklappen de preek al. Want inderdaad, de koning van Aram is ook nederig geweest. Want als je dat aanneemt, er staat niet in de tekst en Naaman kwam met zijn plan bij de koning van Aram. Nee, er staat in de tekst. En Naaman vertelde over wat het meisje hem verteld had. Ja, moesten zij wel niet denken over een profeet bij de vijand daar ergens. En toch schrijft hij zo'n brief. Aanbevelingsbrief noem ik het maar even. Dan komt het bij de koning van Israël. En jullie zeiden dat hij ook een belangrijk figuur is in dit verhaal. Komen nog op. Maar hij is niet heel nederig hier. Want hij vertrouwt het meteen niet. Ziet er meteen wat achterdochtig. En het moet Elisa wel zijn die weer nederig is en Gods wil doen. En dus wil dat hij Naaman genezen wordt. Die daar een stokje voor steekt en dus komt het toch goed. Maar ja, dan is Naaman weer niet nederig, want ja, die is boos op Elisa. Maar door zijn bediende wordt uiteindelijk Naaman echt nederig. Vergeeft hij. En wordt hij ook empathisch. Maar hoe zit dat nu met de koning van Israël? Dat is wel een interessante. Weet jullie het vervolg van het verhaal? Jullie antwoord was wel goed, komen we nog op. Maar het verhaal loopt dus een beetje verder. Ik had het gewoon afgebroken voor de spanning. En anders heb je een te grote lap tekst om in de schriftlezing te lezen. Maar het gaat nog ietsje verder. Want er komt een niet zo nederige knecht daarna nog in het verhaal. Gehazi. Dat is de knecht van Elisa. En ja, die ziet Naama weggaan zonder dat hij er iets voor betaalt voor deze hele genezing. En hij vindt dat eigenlijk niet kunnen. Want hij zegt, ja, je moet wel aannemen van Naama wat hij graag wil geven. Dus ja, het is een beetje onbeschoft als je dat niet doet. Dus hij gaat achter Naama aan. En dan verziet hij een smoes. Ja, er zijn twee jonge mannen bij Elisa thuis. Nou ja, als je een zilverstuk zou kunnen geven en wat kledingstukken voor ze, dan is dat heel mooi. Nou, en dat geeft Naama dan. Maar daar is Elisa natuurlijk helemaal niet blij mee. Want God redt niet om daar vervolgens van alles voor te krijgen. Dus Gehazi wordt daar ook uiteindelijk voor gestraft. Maar dan komt de koning van Israël weer in het verhaal. Want de nederigheid van koning van de Aram is ook een beetje van korte duur eigenlijk. Hij komt toch weer in conflict met Israël. En dan vallen ze daar binnen. Maar gelukkig wordt deze oorlog door God geleid. Dat kun je allemaal lezen in hoofdstuk 6 van vers 8 tot 23. Daar gebeurt van alles, maar je ziet Gods leiding erin. En op een gegeven moment, dan komt dat leger van Aram in Samaria op een plek waar ze op de een of andere manier snel gepakt zouden kunnen worden. En de koning van Israël ziet het dan al helemaal zitten. Die ziet dat die mensen daar zo staan en die gaat in zijn handen wrijven van, oh, dit is onze kans om ze te krijgen. En dan vraagt hij aan Elisa van, ja, zullen we ze nu eindelijk doden? Nu is het onze kans. En wat is Elisa's antwoord? Oh. Ja, klik verkeerd zo. Wat is Elisa's antwoord? Nee, dat moet je niet doen. Je moet ze niet vermoorden, want jij hebt hier helemaal niks. Het is niet vanwege jou dat dit allemaal gebeurt. Het was God uiteindelijk. En hij zegt, geef ze te eten en te drinken. Bereid een maaltijd voor ze voor. En stuur ze dan terug naar hun heer. In andere woorden, Elisa zegt, ja, maak de kans maar weer groot dat het volgende keer weer gebeurt. Maar goed. En waaruit blijkt dat de koning van Israël echt nederig en vergevingsgezind en sympathisch is geworden, is het feit dat hij dat ook echt doet. Want de tekst zegt dat hij een overvloedig gastmaal bereidt voor de soldaten daar. Voor het leger. En daarna stuurt hij ze terug naar huis. En dan komt er een heel mooi vers in vers 23, die zegt, van hoofdstuk 6, die zegt, en toen viel het volk van Aram Israël niet meer binnen. Er was vrede. Nou, oké, dat is niet voor altijd. We lezen later weer, er staat dan, ze vielen nooit meer binnen, maar dat later gebeurt het wel weer eens. Maar er is op zijn minst een periode van vrede. Dus je ziet het sneeuwbaleffect, hè, in dit verhaal. Begint met kleine daad van nederigheid van dit meisje. En uiteindelijk bijna iedereen, behalve Gehazi, we weten niet of hij ooit zijn les heeft geleerd in die zin, dat hij toch denkt van ja, misschien moet ik wat veranderen in mijn houding. Maar al die andere personen tonen aan dat ze gegroeid zijn of dat ze op de een of andere manier toch nederig waren. konden vergeven. Nou, en dat is het mooie aan dit verhaal van Naaman. Wat op de achtergrond speelt, is eigenlijk een conflict tussen twee grote groepen. Waar er telkens spanningen tussen zijn. En dan is er een heel klein jong meisje, de Ara, die iets betekent, die dan toch een sneeuwbaleffect iets weet te verwezenlijken, waardoor er verandering komt. Waardoor die groepen ietsje dichter bij elkaar hebben kunnen komen. En tot het punt dat er vrede is. Ja, en het blijft natuurlijk het feit, God is degene die redt. Hij is de leider van dit verhaal. En dat is waar. Maar hij heeft dat meisje als een belangrijk instrument in zijn hand gebruikt. En het ging dus ook over veel meer dan alleen Naamans persoonlijke vrede. Zijn lichamelijke, mentale vrede en alles, dat hij genezen was. Maar ook echt de vrede tussen twee volkeren. Nou, en u voelt het bijna wel aankomen nu. Hoe zou dat zijn als wij als dat kleine meisje zouden zijn? Zo af en toe, als we dat konden verwezenlijken. Als we ten eerste nederig konden zijn. Ook als dat moeilijk is. Konden vergeven. Ook als dat moeilijk is. Of empathisch kunnen zijn naar anderen. Ook als dat moeilijk is. Want we weten vandaag de dag, leven in een gecompliceerde maatschappij. Er zijn veel groepen die het niet met elkaar eens zijn. We noemen dat polarisatie. We hebben dat ook in de kerk. De ene groep vindt dit en dan vindt de andere dat. En de ene groep doet dit en dan doet de andere groep precies het tegenovergestelde. En dat versterkt elkaar. Maar wat als we zo kunnen zijn als dat meisje, dat we zeggen, oké, wat er op de achtergrond speelt, we mogen die met elkaar eens zijn, maar dat zetten we even opzij. En we proberen nu werkelijk te voelen of te beleven wat die ander ook beleeft. Of wat die ander voelt. Want ze was heel, ze wilde voelen wat Naaman en zijn vrouw ook voelden. Iets heel kleins had een grote impact. Nou, en ik heb wel eens het idee, misschien heeft u dat ook wel eens, van wat kunnen wij nou doen aan een groot probleem. Welk probleem dat nou is. Want we zijn zo niet betekenend of klein. Misschien zijn we niet zo in zo'n onderdrukte situatie als dit meisje. Maar zo kunnen we ons wel voelen op heel veel verschillende vlakken. Maar dan mogen we aan dit meisje denken die zo klein was. En toch iets deed. Het was maar één zin dat ze zei. Gewoon een daad van liefde. Maar dat heeft wel die hele rits van mensen, dat heeft het iets gedaan. Zelfs de koning van Israël, koning van Aram, Naaman, belangrijke personen, volgden haar voorbeeld. Nou, lieve gemeenteleden, en dan komen we bij de titel van deze preek, een brug slaan tussen elkaar. Mooie uitdrukking van elkaar dichter bij elkaar brengen. Dat begint eigenlijk maar heel klein en heel simpel. Met kleine handelingen. Nederigheid, vergeving en empathie. Medeleven. En dat begint met u en ik. Amen.
Side and help me please to abide. Let's take a walk Let's take a walk and feel the love inside. Let's take me now closer into life, deeper into love and freedom from paradise. Let's take me now closer into love and freedom from paradise. Take me to the riverside. Don't take it with too much pride. Let's take a walk and feel the love inside.
En dan zou ik graag met jullie willen bidden. Of was het eerst nog muziek? Oké. Onze lieve Heer, wat mooi om hier samen te zijn in uw aanwezigheid. Samen te zijn, gemeenschap te voelen. Op een mooie dag, mooie lentedag die u ons heeft gegeven. Vooral op de Sabbat. Dag van rust. Dag van samen zijn, waarbij we even alles neer kunnen leggen. En Heer, wat mooi dat we iedere keer ook weer uw woord kunnen openen en wat anders kunnen leren daarvan. Ook als het hetzelfde verhaal is, zien we telkens nieuwe details en voedt het ons. En zo'n oud verhaal van Amon kan ons nog heel veel leren. En we zijn dankbaar voor dat kleine meisje waarvan we kunnen leren om nederig te zijn, om te vergeven en meelevend te zijn naar anderen toe. Zoals ook de anderen in het verhaal hebben gedaan. Maar het is niet altijd makkelijk, Heer, en we hebben uw hulp daarbij nodig. Soms is het vallen en opstaan. Maar wilt u zeggen dat we toch dat voorbeeld kunnen geven in de maatschappij, in een kerk, waar we soms verdeeld zijn. Of soms ook de overeenkomsten niet zo goed meer kunnen zien. Toe ons daarin leiden. En ik dank u, Heer, voor iedereen die hier aanwezig was. Ook iedereen online die meekijkt en dit sabbatsgevoel kan delen. Heer, en wilt u ons ook vervolgens weer leiden in de week die voor ons ligt. Dat we naar anderen toe ook mogen tonen dat we willen vergeven, dat we nederig zijn. Dat we met ze meeleven. Heer, wij danken en wij prijzen uw naam. En vragen dit in Jezus' naam. Amen. En dan wil ik jullie nog de zegen meegeven we in het een heel kort vers, maar heel mooi. In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3 vers 16. Er staat, de Heer van wie de vrede komt, geef u vrede, voortdurend en in elk opzicht. De Heer zij met u allen. Amen.